Tof dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Het is zover. Je gaat luisteren naar de 50ste aflevering van deze podcast. Een mijlpaal. Ik ga in gesprek met professor Rick Krutsen. Rick is hoogleraar gedragsverandering en technologie op de vakgroep Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar het begrijpen en veranderen van gedrag en de eventuele ondersteunende rol die technologie daarin kan spelen. Deze kennis past hij toe in de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van gezondheidsbevorderende programma's. Ik ga het met Rick hebben over het belang van theorie en planmatig werken bij het begrijpen en veranderen van gezondheidsgedrag. We bespreken enkele misvattingen over gedragsverandering in het werkveld. En we hebben het over de potentie van technologie bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. Wil jij dus meer weten over gedrag en verandering? Luister dan vooral verder. Ben je beroepsmatig bezig met gezondheidsbevordering en wil je nog meer leren over de thema's die in dit gesprek aan bod komen? Dan hoop ik je te ontmoeten tijdens onze driedaagse nascholing. Kijk daarvoor snel op www.gezondheidsgedrag.nl. Voor nu, veel luisterplezier. Hey Rick, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
Goedemiddag Roel, leuk om hier te zijn.
Ja, welkom in de Leefstijllab podcast, eindelijk.
Ja, leuk. Echt, ik zie ernaar uit.
Ja, en ik zeg eindelijk, want ik had je al lang op mijn lijstje staan. Want ik wil het met jou hebben over technologie en gedragsverandering.
Ja, dat komt goed uit, want dat heeft ook mijn interesse.
Hey, je kent de podcast, dus voordat we de diepte ingaan, ga ik jou een paar dilemma's voor de voeten gooien. En ik ben benieuwd hoe je reageert.
Oké, ik ben benieuwd wat je in petto hebt.
Om even op te warmen. Een ouderwets boek of een nieuwerwetse e-reader?
Doe maar een ouderwets boek.
Ja? Ben je van de oude stijl?
Niet met alles, maar er zit wel een romanticus in me als het op boeken en muziek aankomt om het tastbare fysieke product te hebben.
Ja.
Dit heeft soms ook een romantische meerwaarde.
Ja, want je zei muziek, want ben je dan ook iemand die van de LP's en zo is?
De LP's en zelfs nog CD's, dus ja, die zijn nieuwer, maar die klinken nu ouderwetser.
Ja, precies, want koop je dan nog echt nieuwe muziek op LP of is het gewoon de oude collectie van je vader bijvoorbeeld?
Die staat hier ook, letterlijk in de kamer waar ik nu zit. Maar ik koop ook nog inderdaad heel veel nieuwe muziek op, zowel CD als LP.
Welke richting moet ik dan denken?
Dat is heel divers. Ik ben inderdaad opgegroeid met de muziek van mijn vader, zal ik maar zeggen, uit die tijd. Eind jaren 60, begin jaren 70, rockmuziek. Maar nu is het heel divers en word ik zelf blij van Megan Thee Stallion. Dus het gaat de breedte in.
Kijk, leuk. Het tweede dilemma. Elke avond om 9 uur naar bed of elke ochtend om 6 uur opstaan?
Mag ook 6:30?
Nee, 6 uur, stipt.
Oké, okay, ja, doe toch maar 6 uur dan.
Ja?
Ja? Ja, ik ben toch wel een ochtendmens. Ik denk iedere dag vroeg opstaan past mij beter inderdaad. Zeker sinds ik werk en daar enige regelmaat in zit, is uitslapen er niet meer echt bij. Als ik moet kiezen, dan vroeg opstaan.
Ja, dat is grappig, want ik had dus een beetje een beeld bij jou dat je echt een nachtbraker bent.
Dat kan wel, maar ik kan tegenwoordig dus niet meer uitslapen daarna. Dus ik probeer dat nachtbraken enigszins te beperken.
Ja, dat is wel handig om aan je uren slaap te komen. Ja.
Precies, precies. Ja, jij moet dan een van de twee uiteindes beknibbelen.
Ja, precies. Ja, want ben jij iemand die met weinig slaap onder de voeten uit kan?
Nee, ik merk dat toch wel. Ik bedoel, een nachtje vind ik geen probleem. Maar na een paar nachten merk ik toch wel dat dan ook alles qua productiviteit en humeur minder begint te worden.
Ja, precies. En heb jij een bepaald ochtendritueel of ochtendroutine?
Ik probeer dan ook altijd meteen mijn fysieke activiteit mee te pakken in de ochtend. Nu specifiek ben ik voor een marathon aan het trainen, dus dat gaat wel, is wel heel extreem. Of extreem, maar dan is het wel heel intensief. Mm-hmm. Maar sowieso in het algemeen vind ik het sowieso wel fijn om gewoon 's ochtends even een uurtje hard te lopen. Even lekker ontspannen. Het is echt ontspanning voor mij. En dan aan de dag te beginnen. En dat lukt ook qua motivatie makkelijker in de ochtend dan in de avond, moet ik zeggen, over het algemeen.
Ja, omdat je dan de dag nog voor je hebt.
Dat zou kunnen, maar ik denk eerder dat het negatief geframed, dat het 's avonds, als je eenmaal thuis bent na een lange dag, dat het dan moeilijker is om mezelf een schop onder mijn kont te geven.
Maar hardlopen en de marathon, dat is fix.
Ja, je moet een hobby hebben. Ja. Het is een uitdaging voor jezelf en het is ook wel leuk, zoals doel om steeds naartoe te werken. Ik merk wel aan dat als ik zo'n doel heb, dat ik dan ook intensiever ga trainen. Mm-hmm. Terwijl als ik dat doel niet heb, inderdaad, dan is het gewoon dat rondje hardlopen. En dan push ik mezelf minder om tot het uiterste te gaan.
Ja, want hardlopen, dat is wel iets... Ik heb wel wat foto's van jou gezien in hardlopen outfit. Maar dat doe je dus wel echt regelmatig. En nu dus weer met een nieuwe impuls, zeg maar, richting de marathon.
Ja, precies. Ja, dat helpt wel, zo'n extra tool. En ik doe het inderdaad regelmatig.
Ja. Heb je nog andere sporten die je doet? Of zit de focus nu echt even op hardlopen?
Nee, voornamelijk op hardlopen inderdaad. Ik heb ook wel triathlon gedaan, maar hardlopen is toch van die drie hetgene wat het meest blijft pakken. En ook het tijd-efficiënt is het wel, maar ook echt het leukste.
Okay.
Ik zeg maar, zwemmen vind ik echt het minst leuke van de drie. Mm-hmm. En op de fiets zitten vind ik wel heel leuk, maar dat duurt meestal heel lang. Heb je vaak wat langer dan een uurtje nodig. Dus in die zin vind ik hardlopen ook wel het fijnste.
Ja, nice. Leuk om te weten. Dan heb ik nog een dilemma. En ben ik even aan het kijken welke zal ik pakken. Ja, wat meer op je werk gericht. Een onbeperkt budget om onderzoek te doen. Of een onbeperkt budget om aan de implementatie van je onderzoek te werken. Dat is een beetje een valse tegenstelling.
Ik wou het zeggen. Ik zie de tegenstelling niet. Die zie ik natuurlijk wel. Maar dan ga ik dan toch kiezen inderdaad onbeperkt budget voor onderzoek te doen. Met meteen natuurlijk de ja maar. Mm-hmm. Dat goed onderzoek al vanaf het begin nagedenken over wat zouden mogelijke implementatiepaden kunnen zijn. En zeker onderzoek in ons veld, denk ik. Omdat we juist heel dicht tegen de praktijk aan zitten. Dus daar zit inderdaad ook wel die valse tegenstelling in.
Nee, precies. Dat klopt. Jij bent hoogleraar in Maastricht. Voorzitter van de vakgroep Gezondheidsbevordering. En specifiek zit jouw leerstoel op gedragsverandering en technologie. Ja, kun je daar wat meer uitleg over geven? Wat houdt die leerstoel precies in?
Meer in het algemeen zeg ik altijd bij ons de vakgroep. Zodra gedrag en gezondheid samenkomen, vinden wij het interessant. En dat gaat over gezondheid in de breedste zin des woords. Van echt van primaire preventie tot palliatieve zorg. Mm-hmm. Al zitten we denk ik heel vaak wel echt aan de preventieve kant van het verhaal. Waar gedrag natuurlijk heel belangrijk is. Mm-hmm. En dat zijn heel diverse gedragingen. Dat kan gaan van correct medicijngebruik tot en met meer sporten en bewegen. En mijn leerstoel specifiek, in heel veel projecten speelt technologie een component. En niet dat ik een of andere techno-optimist ben, maar meer met het idee van wat kunnen we nou met technologie en hoe kunnen we dat nuttig en of juist niet nuttig inzetten. De zin en onzin daarvan proberen te onderscheiden. En dat ook toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen die er gebruik van willen of zouden kunnen maken.
Ja, en bij technologie moet ik me dan zeg maar apps, wearables voorstellen of is dat ook breder?
Nou, ook dat is breder, maar ik denk wel inderdaad, ik ben geen techneut, laat ik dat vooropstellen. Ik heb ooit getwijfeld tussen informatica en psychologie, maar ik heb wel heel bewust voor psychologie gekozen en zo in de gedragswetenschappelijke hoek terechtgekomen. Mm-hmm. Dus ik ontwikkel geen technologie zelf. En ik denk dat meestal als je kijkt naar gezondheidsbevordering in de bredere zin, gaat het ook over vaak bredere doelgroepen. Dus denk ik dat we ook technologie hebben die bruikbaar moeten zijn voor heel veel mensen inderdaad. Dus dan kom je al heel snel inderdaad op apps en dat soort dingen en aan andere dingen die iedereen of in ieder geval zoveel mogelijk mensen zouden kunnen gebruiken.
Ja, precies. Precies. Dat is goed om te weten ook voor dadelijk. Want wat ik heel interessant vind en waarom ik jou ook met name heb uitgenodigd, is dat jij enorm veel bezig bent en te vertellen hebt over de theorie die onderliggend is aan gedragsverandering. En ik zie jou daarin ook als een echte theoreticus.
Ja, je zegt het bijna alsof het een vies woord is.
Nee, maar dat is misschien wel de aanleiding om het daar eens even verder over te hebben. Want gedragsverandering en gedrag is niet zomaar iets wat je even doet. Hè? Dat doe je op een onderbouwde manier. En in de opleiding waarin we samen werken, heb jij het ook over het belang van theorie daarin. Ja, kan je dat voor ons, de luisteraar, nog eens even duiden? Waarom is theorie zo belangrijk bij gezondheidsbevordering?
Ik denk als ik het heel simpel zou zeggen, is om te voorkomen dat wij niet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Bij ieder gezondheidsprobleem is de neiging om heel snel naar oplossingen te springen en niet eerst goed na te denken wat is nou precies het probleem. Terwijl het vaak heel nuttig is om eerst te kijken wat weten we al uit evidentie. En vaak is er al onderzoek gedaan bij die doelgroep of naar dat gedrag, misschien net in een iets andere context. En dan de volgende stap is om te kijken van wat kan theorie ons daar leren, want er zijn vaak gaten in de kennis. En die theorieën moet je eigenlijk zien als een soort samenvatting of een veralgemenisering van gedragingen over contexten heen. En die helpen je heel goed om aan te scherpen van oké, dit zou er kunnen spelen bij dit gedrag in deze context. En vervolgens kun je dan, of moet je vaak nog, inderdaad zijn er nog steeds gaten, en kun je dan eigen onderzoek gaan doen. Maar je slaat eigenlijk een stap over als je die theorie eigenlijk negeert. En volgens mij mis je dan heel veel belangrijke inzichten die we wel hebben.
Ja, precies. Ja, en dan voor de mensen die daar wat meer afstand van hebben. Maar wat is dan het verschil tussen echt theorie en bevindingen uit onderzoek?
Onderzoeksresultaten zijn meestal, tenminste als ik even generaliserend gesproken, gaat het over één studie. Dit is dat gewoon wat je bij één studie vindt, bij één populatie, in één context. En theorieën zijn, tenminste goede theorieën, zijn eigenlijk, het komt voort uit een soort van samenvatting van allerlei onderzoeksresultaten. En die worden ook steeds aangescherpt in de loop van de tijd. Dus dat is ook geen vaststaand iets. Een goede theorie ontwikkelt zich ook. Want inderdaad, we hebben bij gedragswetenschap in het algemeen nog niet het ei van Columbus. Dat wil zeggen, er is niet een soort van theory of everything. En ik denk dat die er ook bijna niet kan zijn. In de zin van, dat zal nog heel lang duren eer we daar ooit kunnen geraken. Maar dat is geen beperking van theorieën. In de zin van, iedere theorie beslaat eigenlijk een soort stukje van de werkelijkheid. En dat is zeg maar een kenmerk van de theorie, niet een beperking. Net zoals in de natuurkunde heb je bijvoorbeeld zwaartekracht. Nou, als ik dit kopje koffie hier laat vallen, ik ga het niet doen, maar dan weet ik zeker dat het op de grond valt als ik het loslaat. En dat kan ik 100.000 keer herhalen, dat gebeurt 100.000 keer. Mm-hmm. Maar dat zegt alleen iets over zwaartekracht. Dat verklaart natuurlijk niet een heleboel andere natuurkundige verschijnselen, want daar zijn weer andere theorieën voor. En zo heb je dat denk ik ook binnen gedragswetenschap.
Ja, precies. Ja, dat is wel een mooie uitleg. Maar ik kan me dan ook wel weer voorstellen, en dat horen we natuurlijk ook wel eens. Ja, er zijn inderdaad verschillende theorieën, wetenschappelijke theorieën en modellen. Maar hoe houd ik dan het overzicht? Welke kan ik dan wel gebruiken, niet gebruiken? Welke klopt wel, welke klopt niet? Welke is gedateerd of niet? Kun je je voorstellen dat mensen die wat minder in de wetenschap zitten dan denken van ja, maar waar begin ik dan?
Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen inderdaad. En daarom is het ook goed om die gedragsexpertise er dan bij te betrekken als je in zo'n situatie zit. Maar meer in het algemeen is het juist daarom ook zo'n gedragsanalyse belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld een heel vaak gebruikte benadering, is de theorie van beredeneerd gedrag. En dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, maar niet al het gedrag is beredeneerd. En dat klopt helemaal, maar daar zegt die theorie dus niet over. Als blijkt dat in jouw situatie inderdaad, het is veel meer een iets is over automatisch gedrag, dan heb je weer theorieën over automatisch gedrag. En als je gaat kijken over, motivatie is heel belangrijk, vooral om vol te houden op lange termijn, en hoe kun je nou intrinsieke motivatie bereiken, dan zijn daar weer specifieke theorieën over. Dus dat zijn allemaal zeg maar stukjes die afhankelijk van jouw specifieke probleem van toegevoegde waarde kunnen zijn. En dat wil dus ook zeggen dat als je in een toegepaste setting zit, dat je dan ook niet een theorie gaat toetsen. Je gebruikt eigenlijk die inzichten van een theorie en vaak combineer je dus ook verschillende theorieën. Want bijna ieder gedrag, nou niet ieder gedrag, maar zodra het zeg maar een probleem is met een gedrag dat niet makkelijk op te lossen is, is dan vaak ook complex. Dus heb je ook die inzichten uit die verschillende theorieën nodig. Dat zijn eigenlijk allemaal zeg maar stukjes van de legpuzzel.
Ja, precies. Ja, want als je dus dan gaat werken volgens de theorie of je door de theorie laat inspireren in je werk, dan begrijp ik het dan goed dat je dan eigenlijk gewoon een soort aanknopingspunten krijgt om met gedrag en verandering aan de slag te gaan?
Precies. Een goede theorie zeg je ook inderdaad iets wat je daarmee kunt doen in de praktijk. En de praktijk moet je dan heel breed zien. Dat kan zijn inderdaad van hoe moet ik dat meten in een onderzoek, zeg maar. Dat is ook wel praktijk vanuit theoretisch oogpunt tot en met letterlijk hoe moet ik het gaan toepassen in een interventie. En daar heb je ook inderdaad allemaal verschillende. Er zijn theorieën die specifiek over meer verklaringsmodellen gaan. En andere gaan meer over gedragsveranderingsprocessen. Mm-hmm. En dat ligt dus natuurlijk ook een beetje daar waar je zit in de hele keten. Je begint vaak met een analyse van het gedrag. En daar helpen die verklaringsmodellen heel erg mee. Maar uiteindelijk, althans in de praktijk, ben je ook heel vaak geïnteresseerd in dat daadwerkelijk veranderen van dat gedrag. En dan heb je weer meer aan theorieën die iets vertellen over die gedragsveranderingsprocessen.
Ja, en als we ons dan even richten op dat laatste. Ja, hoe doe ik dat dan? Hoe kan ik vanuit die theorie dan aan de slag gaan met zo'n gedragsanalyse?
Ja, nou ik zou zeggen van je begint juist niet met de theorie. Je hebt de zogenaamde core processes. En dat is eigenlijk de eerste stap, begint gewoon met brainstormen. Dat klinkt heel niet wetenschappelijk. Maar dat is juist goed om zeg maar een soort vrije associatie te hebben van allerlei factoren die mogelijk een rol zouden kunnen spelen bij dat gedrag.
Ja.
Mijn ervaring is, dat meestal kom je dan uit met een heel breed palet van factoren, zowel op het niveau van het individu als op het niveau van de omgeving. Vervolgens ga je kijken inderdaad, wat weten we al uit de literatuur van eerder onderzoek over dat gedrag of in die context. En dan ga je dat pas aanvullen met theorie. En pas dan ga je nadenken over van, oké, hoe kan ik nou inderdaad meer onderzoek gaan doen? En waar moet ik dan specifiek onderzoek gaan doen? Wat weten we nog niet? Of hoe moeten we dit gaan vertalen naar een interventie?
Kijk, ik zit natuurlijk ook in die materie. En in de opleiding hebben we het dan over gedragsbepalers. Determinanten of gedragsvoorspellers. Dat wordt een beetje allemaal door elkaar gebruikt. Maar kun je daar een aantal voorbeelden van geven, zeg maar, voor de mensen als aanknopingspunt om te kijken van hoe het ervoor staat met gedrag?
Ja, zeker. Een van de bekendste is denk ik, of een van de bepalers die vaak als eerste genoemd worden, is risicoperceptie. De neiging is heel vaak om te zeggen, we moeten mensen vertellen hoe erg het is.
Ja.
En inderdaad, dat is onderdeel van die risicoperceptie. Want die risicoperceptie bestaat enerzijds uit ernst, dus hoe ernstig is iets. De andere kant van de medaille is de vatbaarheid.
Mm-hmm.
Dus in hoeverre maak ik kans dat mij ook iets gebeurt.
Ja, dus als we dit over gezondheid hebben, bijvoorbeeld met roken, wat is dan de risicoperceptie? Hoe leg je dat dan uit?
Nou, dan zou je dus kunnen zeggen, inderdaad, nou, van roken kun je longkanker krijgen. En hoe erg vind ik longkanker en hoe groot is de kans totdat mij dat overkomt.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een soort, ja, een vermenigvuldiging van die twee factoren. Dus even een ander voorbeeldje inderdaad, als je zegt over griep. Nou, de kans dat ik het komende jaar griep krijg is best groot.
Mm-hmm.
Maar de kans, gezien mijn leeftijd en mijn medische toestand, dat ik daar iets heel ernstigs aan overhoud of aan sterf, acht ik voor mezelf vrij klein. Als ik kijk naar HIV, dan is de kans eigenlijk heel klein dat ik dat krijg. En op zich valt daar tegenwoordig ook nog wel goed mee te leven. Maar toch wil ik het niet krijgen, vind ik het toch ernstig genoeg om daar wel preventieve maatregelen te geven. En dat is eigenlijk, zeg maar, het eerste stukje is dat risicoperceptie. Maar helaas is dat zelden doorslaggevend.
Mm-hmm.
Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Maar bij de meeste gezondheidsproblemen waar wij nu mee te maken hebben, is dat wel bekend. Ik gaf net dat voorbeeld van roken en longkanker. Dat staat volgens mij letterlijk koeiengroot op het pakje.
Mm-hmm.
Dus dat is meestal niet voldoende. Maar ik zei net al van, het wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Want bijvoorbeeld aan het begin van de COVID-pandemie was er juist over dat stukje nog heel veel onzekerheid. Toen was het nog heel onzeker van, hoe ernstig is dat COVID überhaupt? En wat zijn nou risicogroepen? Maar dat was inderdaad echt een nieuw risico. En dat was in het begin heel erg om dan dat überhaupt in kaart te krijgen. Maar bij de meeste gezondheidsproblemen denk ik inderdaad dat we wel weten inderdaad van hoe ernstig het is en wat de risicogroepen zijn. En als je de gemiddelde roker vraagt, dat blijkt ook uit studies, de grote meerderheid weet echt wel dat het geen gezond gedrag is. Dus is die risicoperceptie vaak niet meer de determinant waar je op moet gaan zitten. Maar dan gaat het vaak over bijvoorbeeld eigen effectiviteit. Of self-efficacy heet dat dan in het Engels, maar dat is eigenlijk in hoeverre acht ik mezelf in staat om bijvoorbeeld ook iets aan dat gedrag te doen. Om dan weer te kijken naar roken inderdaad, dan heeft de gemiddelde roker 8 stoppogingen nodig. Dus dat geeft al aan dat dat een heel moeilijk gedrag is,
mm-hmm,
voor die persoon om daarmee te stoppen. Dus dan moet je de ondersteuning ook veel meer daarop bieden inderdaad. Hoe kun je mensen in staat stellen in plaats van ze alleen maar te vertellen over de risico's en met het vingertje te gaan wijzen van ja, roken is heel ongezond. Dat is een open deur en waarschijnlijk weet die gemiddelde roker dat al lang.
Ja, precies. Dus dan hebben we eigenlijk wat je net beschreef, risicoperceptie, dat is zo'n voorspeller. Stukje kennis hoorde ik daar ook in, hè? Dus wat mensen wel of niet weten van de gedraging. Eigen effectiviteit. Kun je nog een voorspeller noemen?
Zeker. Bij heel veel gezondheidsthema's speelt stigma een rol. Bijvoorbeeld bij SOA-testen durf ik dat te bespreken met mijn arts. Als ik ga naar de GGD... Natuurlijk word ik daar vertrouwelijk behandeld allemaal, maar durf ik daar naar binnen te gaan? Wat als iemand mij daar naar binnen ziet lopen? Of ik moet dat vervolgens gaan vertellen aan mijn partner? Daar zit allemaal schaamte omheen.
Mm-hmm.
En ook stigma van je bent het zelf schuld dat je dit gedaan hebt. En los van of dat waar is of niet, dat kan voor mensen wel een barrière zijn om actie te ondernemen.
Ja, dus we hebben nu 4 van die bepalers besproken, maar die liggen allemaal bij het individu, de persoon zelf. Maar zijn er ook gedragsbepalers die iets meer buiten het individu liggen, maar die echt meer over die omgeving gaan, die belangrijk is bij gedrag?
Ja, ja, tweeledig antwoord. Eerst inderdaad, ik denk dat het heel erg vaak juist de interactie is tussen individu en omgeving.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld dat stigma, maar ook normen, dat gaat heel erg over wat jij denkt dat andere mensen over jou denken.
Yeah, yeah.
Maar in het bredere antwoord op je vraag, een van de oudste formules in de psychologie of conceptuele formules is dat gedrag is een functie van de persoon en de omgeving. Dus qua gedragsverandering is daar dus ook heel veel aan te doen. En bij omgeving moet je dan niet alleen denken aan fysieke omgeving, dat kan dus ook inderdaad, hoe richten wij onze groenvoorzieningen, onze fietspaden, dat soort zaken, hoe richten we dat in de fysieke omgeving? Maar het gaat dus ook over de sociale omgeving, dus mensen om jou heen, vrienden, familie. Maar het kan ook gaan over politieke omgevingen. Wat maken we daar voor keuzes? Bijvoorbeeld op het gebied van accijnzen of dingen wel of niet verbieden of stimuleren vanuit de overheid. Dus dat omgeving inderdaad speelt een hele belangrijke rol bij heel veel gedragingen. En vooral ook inderdaad die interactie tussen persoon en omgeving.
Ja, ja precies. Ja, want ik vraag dat, of ik hint er een beetje op, omdat de laatste weken valt het mij persoonlijk op dat wanneer je in de praktijk met mensen praat, of ik zeg je, maar ik bedoel eigenlijk ik,
ja.
dan zijn er mensen die dan een klein beetje weerstand voelen en dan op mij reageren als zijnde van ja, maar nu leg je alles bij het individu. En ja, ik heb geleerd dat het over systeemverandering gaat. En waarom heb jij het steeds over gedragsverandering?
Want daarmee zeg je eigenlijk dat het over het individu gaat en niet zozeer over het systeem daaromheen qua verandering. Ja, begrijp je die redenering?
Ik kan het gedachtegoed wel begrijpen inderdaad. Kan het meteen wel ook ontkrachten. Ik denk inderdaad dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Inderdaad, dat het zowel bij het individu als bij de omgeving. Dus het is niet zo zwart-wit. Het is niet zo dat het helemaal de schuld is van een individu. Maar het is ook niet dat een individu helemaal weerloos is. En dat is ook niet een zero-sum game. Dus dat wil niet zeggen dat als je het individu meer of minder verantwoordelijkheid geeft, dat je daarmee de omgeving of de overheid ontslaat van verantwoordelijkheid. Volgens mij is dat een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant inderdaad van gedrag en gedragsverandering heeft heel vaak de connotatie van het gaat over het individu als in de patiënt of de burger of hoe je het ook noemt.
Ja, de werknemer.
De werknemer, maar volgens mij aan de andere kant is het dus ook een werkgever of een wethouder of op het allerhoogste niveau een minister. En dat zijn ook mensen. Met andere woorden, die omgevingsniveaus, inderdaad van heel klein in een bepaalde wijk tot en met heel groot landelijk beleid, daar zijn mensen verantwoordelijk voor. En natuurlijk maken die mensen onderdeel uit van het systeem, maar dat zijn ook knoppen waar je aan kunt draaien. En hoe je het gedrag van een wethouder of van een manager verandert, is natuurlijk in zekere zin iets anders dan hoe je het gedrag van een patiënt of burger verandert, als in de manier waarop je dat misschien doet in de praktijk, hoe die interventies eruit zien. Maar het gedachtegoed is hetzelfde. Die wethouder of die manager heeft ook hele goede reden om bepaald gedrag wel of niet te vertonen. Of die is ook weer afhankelijk van dienstomgeving.
Ja, precies. Ja, want ik moet zeggen, dit zette me namelijk wel aan het denken, want kijk, de mensen die mij kennen, die de podcast luisteren, ja, die weten dat als het gaat over gezondheidsbevordering, dat we altijd naar gedragsverandering binnen het systeem kijken. Waarbij jij precies zegt dat er een aandacht is voor en het individu en de wereld daaromheen. En dat het nooit of is. Maar het zette mij dus aan het denken dat ik dus misschien al zo lang meeloop, dat ik die term gedragsverandering al zo voor mij helder is wat het is, dat dat voor anderen misschien nog niet zo is. Ik dacht, ja, moeten we dan nog meer ons verhaal doen als gedragsexperts over hoe we het zien? Want het is natuurlijk het laatste wat je wil, is de indruk wekken dat je als het gaat over maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld de obesitas of duurzaamheid, dat je dan de indruk wil wekken dat het een individueel probleem is.
Klopt, helemaal mee eens inderdaad. Dus ik denk dat daar zeker nog wel iets aan te doen valt in termen van hoe wij daarover communiceren. En dat communiceren bedoel ik dan in de breedste zin dit woord. Zoals wij hier, dit gesprek wat wij nu hier hebben, vind ik ook communicatie erover. Mm-hmm. Ik struggle daar zelf ook mee. Wat krijg ik bij de andere kant? Eigenlijk zou het dus goed zijn om te zeggen van oké, we moeten het hebben over systeemverandering. Dat hoor je ook al vaker. Mm-hmm. En daar ben ik het mee eens. Maar aan de andere kant, dat geeft juist vaak weer de illusie de andere kant op. Het ligt aan het systeem, dus ik kan er niks aan doen. Yeah. Dus ik heb daar nog niet de oplossing voor, maar ik denk als je gaat afbellen dan wel. Als iemand zegt van oké, we moeten het hebben over systeemverandering, dan blijven de vragen hetzelfde. Van wat moet er dan in het systeem gebeuren? Wat moet er veranderen in het systeem? En wie moet dat doen? Even denken, dat is ook wel eens gewoon op individueel niveau. Hè? Kijk, we hadden het net over hardlopen. Nou, ik moet deze ochtend gaan trainen en het regent pijpen stelen. Dat is een omgevingsfactor waar ik niks aan kan doen. Ga ik dan bedenken inderdaad van, ik trek me daar niks van aan, ik ga toch, en achteraf ben ik heel erg tevreden. Ga ik een andere manier vinden om te sporten, waarbij ik geen last heb voor de regen, door dat bijvoorbeeld binnen te doen in de sportschool. Dus ik moet eigenlijk dan kopen met die factor in die omgeving, want dat weer ga ik niet veranderen. Dus moet ik wel gaan kijken van, wat kan ik wel veranderen en wel veranderen als individu, of als mensen die verantwoordelijk zijn voor een omgeving. En ik pak nu bewust het weer, omdat dat letterlijk niet te veranderen is door iemand, tenzij we een of andere goddelijke interventie gaan doen. Mm-hmm. Maar de meeste omgevingsfactoren zijn juist wel veranderbaar. Alleen dan op een ander niveau, niet door het individu. Hoe wij onze omgeving inrichten, dat is een keuze die wij maken met z'n allen. En uiteindelijk doet een wethouder of wie dan ook, geeft daar een soort finale klap op. Maar dat is wel een gevolg van een hele keten.
Ja.
En hetzelfde is inderdaad, binnen een bedrijf maakt een manager bepaalde keuzes. Ook weer binnen een bepaalde context, maar er is dus wel iets aan te veranderen.
Ja, precies.
Dat is geen gegeven.
Nee, en wat dat voor mij eigenlijk impliceert, ook hoe jij daarover praat, is dat een gedragswetenschapper of een gedragsexpert, ja, die levert je deze inzichten, die je dus in jouw strategie, visie, beleid, interventieontwikkeling verder helpen. En wanneer er dus vragen zijn of nuances nodig zijn, die je daarin kunnen meenemen.
Absoluut, inderdaad. Want ik denk inderdaad, als je dat probleem goed gaat analyseren, zie je altijd dat er op meerdere niveaus meerdere dingen spelen en dat je daarop kunt interveneren. En ik denk inderdaad, je had het net over gedragsverandering en de associatie die de mensen daarmee hebben. Ik denk dat hetzelfde is met het woord interventies. Dat mensen daar vaak heel vaak een idee hebben van of een soort lesprogramma binnen scholen of een soort coachingachtig iets. Mm. Maar richtlijnen zijn ook interventies in een zekere zin.
Mm-hmm.
Zo noemen we ze vaak niet, maar richtlijnen of beleidsmaatregelen zijn ook eigenlijk knoppen waar je aan kunt draaien om gedragsverandering of systeemverandering, for that matter, mm-hmm. Te bewerkstelligen.
Ja, precies. Nou ja, waar ik ook wel op aan wil haken is wat je in het begin zei, hè, dat we de neiging hebben om vaak op intuïtie of op gevoel, ja, aan de slag te gaan met het veranderen van gedrag, maar dat we eigenlijk die analyse overslaan. Analyse van het probleem en wat er nu precies speelt. Vanuit daar denk ik ook dat we dus, nou ja, mensen die hiermee bezig zijn met maatschappelijke problemen, ook toch nog wel iets meer de waarde kunnen duidelijk maken van wat wij als gedragsexperts kunnen bieden. Want het impliceert voor mij ook, ja, en dat is misschien een eigen frustratie, dat iedereen ook meent dat hij iets weet van gedrag.
Ja, zeker. En ik denk dat er twee dingen zitten. Enerzijds is het heel vaak gewoon echt enthousiasme inderdaad. Mensen willen iets doen aan een bepaald probleem en zijn het heel geneigd van, oh, laten we naar de oplossing toe gaan. Ja. Want we willen iets aan het probleem doen. En inderdaad, ik denk zodra je gedragswetenschap erbij haalt, is het vaak één stapje terugzetten om vervolgens wel twee naar voren te kunnen zetten. Of misschien ook beter gezet, om twee stappen in de goede richting te zetten.
Mm-hmm.
Of een grotere kans dat je een stap in de goede richting zet. Dus dat klopt inderdaad, dat je dan inderdaad eerst die analyse, en het maakt het vaak veel complexer. Want je komt dan inderdaad heel vaak uit op, oké, het is meestal niet voldoende om mensen alleen maar te vertellen wat het risico is dat ze lopen als ze gedrag X vertonen. En meestal is het niet alleen op het niveau van het individu. Maar hetzelfde zie ik ook wel aan de andere kant. Bijvoorbeeld als je dan kijkt meer in de wereld van de drugs bijvoorbeeld, of ook rondom vuurwerk, dan wordt heel erg de neiging om te roepen van verbieden.
Ja.
Snap je? Heel erg de neiging om ook, en dat is ook eigenlijk één factor dan, zeg maar. We gaan dat verbieden, wat ook zelden de oplossing is voor iets.
Ja, precies. Ja, want ja, jij loopt ook al een hele tijd mee in de wereld van gezondheidsbevordering en het inzetten van gedragsexpertise daar. Ja, ik heb zelf het gevoel dat we eigenlijk nog maar mondjesmaat gebruik maken
van gedragsexpertise, psychologische kennis in Nederland. En dat vind ik op zich best opzienbarend, wetende dat op Nederlandse universiteiten ja, echt toponderzoek gedaan wordt op het gebied van gezondheidsbevordering en gedrag en psychologie. Maar hoe zie jij dat?
Daar ben ik wel met je eens. Nederland inderdaad hoeft zich zeker niet te schamen. Dat is een understatement. Ik denk inderdaad dat wij voorop lopen, ook wereldwijd, op dit onderzoeksterrein.
Maar hoe kan het dan toch dat dat dan... Of is dat echt mijn gevoel dat dat dan toch maar zo mondjesmaat doorcijpelt?
Negatief geframed inderdaad zijn we dan nog lang niet. Positief geframed wordt het wel steeds beter en zie je steeds meer het belang daarvan, dat steeds meer partijen dat inzien. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook weer te maken heeft met waar we het net over hadden inderdaad, van dat het dan vaak heel complex is en vaak betekent een stap terugzetten voordat je twee stappen eruit kunt zetten. Een ander deel is denk ik dat gedrag vaak zo, wat je net al zei, iedereen gedraagt zich. Dus mensen denken ook dat ze verstand hebben van gedrag in de zin van dat ze hun eigen ervaring van hoe zij zijn gestopt met roken of hoe zij zijn meer gaan sporten, om dat te vertalen naar de hele toer. En dat is een soort van survivor bias, want dat wil dat natuurlijk niet zeggen van wat voor één persoon geldt, dat het voor iedereen geldt. Maar B ook inderdaad, als je al heel succesvol bent geweest en dat is je heel makkelijk afgegaan, dat is meestal niet het verhaal voor de doelgroep, voor whatever gezondheidsprobleem. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar het is wel heel makkelijk in de zin van iedereen kan iets roepen over gedrag. En ook, het is niet een soort van beschermd beroep, zal ik maar zeggen. Als jij een interventie wil maken, een interventie kan dan zijn een publiekscampagne tot en met een app lanceren. Je kunt dat gewoon doen.
Yeah.
Terwijl als jij je blinde darm ontstoken hebt, dan kan ook iedereen jou gaan opereren. Maar waarschijnlijk geef je toch de voorkeur aan om een afstand te laten doen.
Ja, dat mag ik hopen. Ja, maar inderdaad... Als het inderdaad, dat is wel een mooie metafoor, ja. Want in de praktijk zie ik inderdaad dat we toch nog het idee hebben in dat je iedereen met gedrag aan de slag kan gaan, of iedereen gaat aan de slag. En wordt het niet altijd even serieus genomen, of denk ik ja, dat je tijd moet besteden aan discussies die eigenlijk geen discussies zijn als je er gewoon de expert aan het werk gaat en dan hoor ik het me zeggen en dan lijkt het een klein beetje of wij allemaal de wijsheid in pacht hebben en dat wij boven het geheel staan, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar het is best bijzonder in die zin dat je met een gedragswetenschapper dan op basis van intuïtie of onderbuik in discussie meent te gaan. Terwijl je dat niet met een arts doet over het uitvoeren van een blinde darmoperatie, mag ik hopen.
Nee, over het algemeen niet. Althans, je kunt nog wel een discussie of dat voor jou op dit moment de beste ingreep is. Maar over de operatie zelf, hoe dat die uitgevoerd moet worden, dan laat je de arts dienst werk doen. En inderdaad, ja, grappig genoeg inderdaad, is een van de eerste stappen die je altijd doet bij zo'n gedragsanalyse, is ook uiteindelijk gaan praten met de mensen die het betreft. Maar dan wel juist inderdaad met niet die ene ervaring, maar juist met meerdere mensen gaan praten en juist de breedte, het spectrum van factoren die een rol zouden kunnen spelen, allemaal in kaart proberen te krijgen.
Ja, want dat is, als je dit zegt, denk ik ook nog, ik zie het eigenlijk op twee manieren. Aan de ene kant gaat het, ik ben benieuwd ook hoe jij dat ziet, is dat aan de ene kant gaat het over gedragsexperts als zijnde, die komen ons probleem oplossen. Dus die heb je ook. Hè? Dus die zeggen, we hebben een vraag en ga maar aan de slag en dan kom maar met de oplossing. En aan de andere kant is het zo van, hoezo dit, hoezo dat? Moet het niet zus, moet het niet zo? Dus aan de ene kant word je echt als de expert gezien die de kant-en-klare oplossing komt bieden. En een soort van aangeleerde hulpeloosheid die daar dan onder ligt, want ik heb het nu uit handen gegeven. En aan de andere kant is het ook een beetje zo van, ik denk overal over mee en ik weet zelf ook overal iets van. En jij moet elke stap heel goed verantwoorden, want anders heb ik een andere mening erover. Dat is heel platgeslagen soms wel mijn gevoel een beetje als we het in de praktijk hebben over gedragsverandering.
Ja, ik herken daar wel inderdaad een groot deel van inderdaad. En ik zou daar ook inderdaad, ik doe ook altijd dan verwachtingsmanagement in die zin van, meestal is het zo dat er niet een kant-en-klare oplossing komt of een garantie voor effect. Er is zeg maar een inspanningsgarantie, maar geen resultaatgarantie. Nee. Ik denk dat je inderdaad de kans dat je iets gaat vinden inderdaad al heel groot, veel groter is. Maar iemand die zegt van, gedragsverandering heel simpel, je doet gewoon X en dan komt Y eruit. Dat riekt naar charlatan. Dat zou ik niet vertrouwen. Dat is echt een million dollar question en daar hebben we niet een kant-en-klaar antwoord op. Volgens mij vergroot je gewoon de kans dat je alle factoren die belangrijk zijn in zicht hebt en dan ook keuzes kunt maken, strategische keuzes of waar moet ik nou inzetten met de grootste kans op een effect.
Maar als we het dan hebben over de werkwijze waar jij ook onbekend staat, of waar je de methode waar jij vooral mee werkt, is dus echt die planmatige aanpak van gezondheidsbevordering, hè?
Ja, klopt.
Ja, en intervention mapping is zo'n methode, zo'n instrument eigenlijk, om dat planmatig te doen. Ja, kun je daar wat over vertellen voor de mensen die daar wat verder afstaan, wat dan planmatig eigenlijk betekent in dit geval?
Ja, als ik het heel, heel simpel zeg, inderdaad, begint het altijd met die probleemanalyse. Van wat is nou precies het probleem en wat voor factoren spelen daar nou allemaal rol bij en op wat voor niveaus? En wie is daar verantwoordelijk voor? Mm-hmm. En dat is eigenlijk het vertrekpunt. En vanuit daar ga je je doelen bepalen van, nou, dit zou ik gaan willen veranderen, idealiter als mijn interventie succesvol is. En vaak van die overgang van probleem naar doelen, daar maak je al keuzes. Want meestal zijn het dus heel veel factoren. En als jij zegt inderdaad van, oké, maar dit wordt een publiekscampagne, nou, dat is sowieso wel een keuze. Maar dan ga je dus op een hele specifiek niveau instellen. En dan weet je dus al dat je die andere niveaus als het ware overslaat. En dat kan, hè, want je hebt beperkt tijd, ruimte, budget, noem maar op. Dan weet je al dat je ook heel bescheiden moet zijn in wat je kunt verwachten qua resultaten, qua gedrag. Dan moet je niet verwachten dat je van 0 naar 100% gaat. Mm-hmm. Nou, vanuit die doelen en die specifieke determinanten die dan allemaal een rol spelen, op basis daarvan ga je bepalen van, oké, hoe ga ik mijn interventie eruit zien? En die interventies kunnen dus ook weer op meerdere niveaus zijn. En pas dan ga je dat vertalen naar echt tastbare producten en dan ga je werken met creatieve mensen en noem maar op. En je denkt dan ook al vooruit naar van, oké, hoe ga ik dit implementeren? Dat gaat helemaal terug naar het dilemma waar je dit begin over had. Dus daar ga je al over nadenken in het ontwikkelproces en ook hoe ga ik dat evalueren. Stel ik rol die campagne uit of ik ga dat beleid invoeren. Hoe weet ik dan nu over 3 maanden of 3 jaar of ik succesvol ben geweest of niet? Hoe kan ik dat inzichtelijk maken voor mijn opdrachtgever of wie dan ook?
Ja, ja, precies. En dat is dus die planmatige aanpak. Maar wat je daar dan ook nog wel eens over hoort van ja, maar ik heb niet eindeloos de tijd om dat te doen. Ik moet gewoon snel... Ja, aan de slag. Ik heb nog 2 maanden en dan moet er iets liggen. Binnen die context, hoe kan je dan alsnog goed beslagen te ijs komen?
Ja, nou, 2 maanden is dan nog een positief voorbeeld, zou ik zeggen. Nee, volgens mij dat proces wat ik net beschreef inderdaad, dat zou je bij wijze van spreken in een 4 jaar project helemaal kunnen uitwerken. Maar je kunt het volgens mij ook extreem de andere kant op in 2 middagen doen. Quick and dirty. En quick and dirty is dan heel belangrijk volgens mij, is dat je wel die stappen aanhoudt. Dus de neiging is om meteen naar stap 3-4, meteen naar die oplossing te springen.
Yeah.
Dus als je beperkte tijd hebt, doe dan in ieder geval al die stappen, doorloop die wel, doe ze dan quick and dirty, maar ga wel eerst kijken, wat is het probleem, wat zijn dan mijn doelen, en ga op basis daarvan je interventie samenstellen. En dan nadenken over hoe je dat gaat implementeren en evalueren. En dat kun je voor mij wat 2 middagen doen, met de juiste gedragsexpertise aan boord. Maar ga geen tijd besparen door snel naar de oplossing te springen. Bespaar de tijd juist door die stappen dan gewoon wat sneller te doorlopen. Maar wel ja, in die volgorde.
Ja, precies, precies. Ja, dus eigenlijk is de kern van het verhaal, zoals ik het begrijp, je kunt gewoon planmatig werken. Dat betekent niet dat je daar maanden en maanden mee bezig bent, maar dat kun je gewoon in relatief beperkte tijd doen.
Ja, ja, dat denk ik zeker inderdaad. En ik zou niet zeggen van je kunt, ik zou bijna zeggen je moet in termen van... Het liefste zou je oneindig tijd en geld hebben, maar dat heb je nooit. Dus meestal heb je ook maar 1 kans of 1 project of 1 opdracht om iets te doen aan dat probleem. Dus wil je eigenlijk inderdaad je kans vergroten om de kans op effect zo groot mogelijk te hebben. Dus moet je inderdaad die ene kans die je hebt om een interventie te maken, moet je zorgen dat de interventie dat binnen de kaders die je hebt qua tijd en budget in ieder geval zo optimaal mogelijk is. En optimaal mogelijk wil dan zeggen van dat het inspeelt op iets wat relevant is voor dat gedrag en dat het ook in de praktijk gebruikt kan
precies.
worden.
Ja, precies. Ja, en wat ik daar dus ook een beetje uit hoorde, wat jij net zei, is je kunt het geld maar 1 keer uitgeven. En dat betekent dan ook dat als je dit allemaal niet doet, dat je dan grotere kans hebt dat je het geld aan de verkeerde dingen uitgeeft. Terwijl als je die planmatige aanpak hanteert en daar wat meer in het begin even op investeert, dat dan ook de kans groter wordt dat de rest van het geld wel beter besteed wordt.
Ja, precies, dat het zinvoller is inderdaad. Dus ik denk in een soort efficiëntieslag is het ook nog. Inderdaad, want anders loop je het risico dat je een interventie hebt die dus helemaal niet ingrijpt op wat daadwerkelijk het probleem is bij jouw doelgroep of voor jouw doelgedrag. Inderdaad, of je hebt een interventie die in theorie prachtig werkt, maar die dan vervolgens door niemand gebruikt wordt in de praktijk. En dat refereert weer aan dat dilemma helemaal in het begin. Volgens mij, als je je budget aan onderzoek besteedt in dit onderzoeksveld, dan zou dat ook altijd ten goede moeten komen aan implementatie, omdat je daar al vanaf het begin over na gaat denken.
Ja, ja, precies.
Dat je niet een mooie interventie hebt die vervolgens op de kast digitaal dan wel analoog ligt stof te happen.
Nee, precies. Nee, en dan hebben we eigenlijk nog het laatste deel van jouw expertise voor in ieder geval deze podcast. En dat is dat stukje technologie. Hoe kun je de rol van technologie duiden in het hele proces van gedragsverandering?
Nou, van enerzijds denk ik dat technologie vormt ons ook in termen van gedrag. Opkomst van technologie in de breedste zin van het woord. Inderdaad, het feit dat wij internet hebben, het feit dat wij nu allemaal een stappenteller hebben, het feit dat wij sociale media hebben, dat vormt ons doen en laten. Maar dat kunnen we dus ook in positieve zin gebruiken. Bij gedragsverandering kunnen we dat dus ook gebruiken als een ondersteunend middel om dat in te zetten, om juist dingen makkelijker te maken voor de doelgroep die je hebt. Het kan zijn een ondersteunende vorm, het kan zijn een bepaalde vorm van contact te vervangen. In de zorg zie je dus inderdaad heel veel voor nu, daar heeft corona wel een boost aan gegeven, dat dingen nu ook via beeldbellen of beeldconsulten of e-consulten opgelost kunnen worden. Tot en met inderdaad apps die je ondersteunen bij sporten of stoppen met roken en noem maar op.
Ja, precies. Dus aan de ene kant beïnvloedt technologie ons gedrag, positief dan wel negatief. En aan de andere kant kan technologie dus ook echt ondersteunend zijn om een gewenste verandering te bereiken.
Ja, klopt.
Ja, en als we het dan even over dat laatste hebben, ja, hoe zetten we technologie dan het meest optimaal in volgens jou?
Ik denk dus daar dus dat het helemaal niet zoveel anders is als het hele verhaal wat we net hadden. Althans, hoe dat er praktisch uitziet kan heel anders zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat het weer neerkomt op precies hetzelfde van kijken welke factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld in de appwereld kijkt, zijn er heel veel dingen die gaan over het monitoren van gedrag. En dat kan in de breedste zin des woords. Dat kan gaan van je slaapgedrag, je hoeveel stappen je zet. Maar dat gaat heel erg over monitoring. En dat kan heel erg helpen om bewust zijn, om te zien van, zoveel beweeg ik bijvoorbeeld, zoveel stappen zet ik, of ik heb wel of niet goed geslapen, of hoeveel niet inderdaad. En dat kan soms ook, alleen al het meten en het monitoren kan al een steuntje in de rug zijn. Maar in alle eerlijkheid is dat zelden voldoende voor mensen om daardoor te veranderen. Of je bereikt juist een groep die al heel actief is inderdaad. We hadden het net over, aan het begin even over marathon lopen. Nou ja, binnen de hardloopwereld heb je heel veel hardloopsapps. En ja, ben inderdaad heel erg dat zelf-tracker, zelf-monitoren van gedrag. Maar dan heb je natuurlijk over het algemeen met een groep te maken die heel gemotiveerd is om heel veel te bewegen. Dat gaat niet helpen bij iemand die inderdaad nog überhaupt moet gaan leren om te bewegen. En waarbij je blij bent als die persoon bijvoorbeeld 20 minuten de hond uitlaat.
Nee, precies, die horloge aan zich of die app aan zich brengt je niet naar buiten. Die zorgt er niet voor dat je je schoenen aandoet en extra stappen gaat zetten.
Nee, precies. Bijvoorbeeld Weight Watchers, die hebben ook een app. Maar daar zit eigenlijk, en dat is enerzijds gewoon het bijhouden van je voeding met punten en calorieën en noem maar op.
Ja.
Ik heb geen aandelen in Weight Watchers overigens. Maar even als voorbeeld, daar zit wel nog veel meer omheen. Als in, daar zit ook inderdaad het uitwisselen van gezonde recepten. Daar zit ook een hele community omheen van mensen die allemaal bezig zijn met gewichtsverlies of gewichtsbehoud. Dus daar zit veel meer omheen dan sec dat monitoren. Mm-hmm. Anderzijds denk ik ook dat het wel dat meten is bijvoorbeeld. Maar dat vervolgens een zorgprofessional of een leefstijlcoach daar dan ook mee aan de slag gaat. En jou een soort van kan trekken en aan jou bij kan sturen. Dan ga je die data, ga je betekenis geven. En dan kun je er ook iets mee als persoon.
Ja, goed punt. Ja, wat kunnen we wel of niet verwachten van technologie de komende jaren op het gebied van gezondheidsbevordering? Als jij daar vanuit jouw expertise naar kijkt.
Vind ik altijd moeilijk in termen van glazen bol. Ik denk dat de technologische ontwikkelingen supersnel gaan inderdaad, maar dan heb je ook echt die hype cycle.
En je bent gedragswetenschapper, geen trend.
Precies, exact. Meer in het algemene zin durf ik dat wel te zeggen inderdaad. Het is moeilijk om te voorspellen wat nu over 10 jaar de technologie is. Maar ik denk dat het in zekere zin ook minder belangrijk is voor gezondheidsbevordering. En dat relateert terug aan wat we helemaal aan het begin ook zeiden. Als je daar kijkt naar technologie, dan gaat het vaak over technologie die door iedereen gebruikt kunnen worden. Dus het gaat niet om de state-of-the-art technologie. Nu AI-algoritme is of whatever, of een meest nieuwe hippe device wat een enkeling heeft. Nou, dat is hartstikke leuk en daarmee bereik je een soort van early adopters.
Yeah.
En dat is ook heel goed en dat is prima om daarmee te experimenteren, maar voor iets te implementeren voor een brede doelgroep, voor whatever gedrag, is het juist goed om technologie te hebben die je eigenlijk in alledaags praktijk gebruikt wordt. Mm-hmm. Gaat het dus heel vaak over wearables of dingen die aan je smartphone gekoppeld zijn of die je op je tablet kunt gebruiken. Je wilt niet alleen maar de techneuten of de mensen die helemaal pro-technologie zijn, die wil je niet bereiken. Althans, voor de meeste, dat is prima om een soort speeltuin te doen, voor nieuwe dingen te experimenteren, maar niet om iets te doen waarmee je zeg maar gedrag van een bredere doelgroep kunt veranderen.
Nee, precies. Maar moet ik dan meer denken dat het gaat in de ontwikkeling op dit gebied naar eigenlijk, nou ja, algoritmes en dingen die je niet per se ziet, maar die wel jouw gewenste gedrag makkelijker maken? Of de keuze om een bepaald gedrag uit te voeren makkelijker maken? Dan echt de ontwikkeling van hele fysieke diensten?
Ja, ik denk dat die glazen bol zou ik dan wel durven te kijken. Ik denk inderdaad qua AI. Het gaat heel vaak over risicoprofielen enzovoort. Maar ik denk dat er nu ook steeds meer gedragsdata komt waar AI op wordt losgelaten. Dus daar ben ik hoopvol voor dat we daar stappen kunnen gaan zetten. Ja. En een ander ding wat ik ook wel durf te doen, wat ook geen rocket science is in termen van, dat ligt wel in de lijn van de verwachting, is dat we steeds meer kunnen met sensortechnologie.
Ja, precies. Ja.
En dat is misschien ook wel een leuk voorbeeld, want we zitten nu met een project bezig en dat gaat dan over COPD-patiënten waar je op basis van stemgeluid dus eerder bepaalde problematiek in de longen kunt detecteren door middel van een sensor die zeg maar het stemgeluid analyseert dan vervolgens. En daar zit dan een slim algoritme achter. En dat is die technologie, die moet nog letterlijk ontwikkeld worden. En of dat succesvol is, dat is een vraag. Maar wat ik nou het mooie vind, is dat daar dus al het besef is dat ze meteen vanaf het begin gedragsexpertise aan boord hebben gehaald. Dus die sensor of wat het ook gaat worden, als die dadelijk werkt, als in de zin van technisch werkt en ook op effectieve manier dat goed kan detecteren, dat dat dan ook op zo'n manier gebeurt, dat dat ook de patiënt uiteindelijk dat gaat gebruiken. En dat dat niet iets is waarvan die patiënt zegt, ja, dat kan wel werken, maar ik ga dat dingetje niet gebruiken. Dan hebben we zo'n prachtige technologie die in de bezemklas blijft liggen. Dat willen we ook niet.
Nee, precies. Maar in deze context is het dus eigenlijk, je gedraagt je zoals je je gedraagt, maar de technologie maakt het mogelijk om daar bepaalde patronen in te ontdekken en op basis daarvan eigenlijk een soort van individuele interventies op aan te bieden die, nou ja, je dan gezonder zouden kunnen gaan maken.
Ja, precies. En ik denk inderdaad dat we hadden het net even over die stappen tellen. Dat is een hele mini-stap in de zin van, dat is nog een soort van gedrag inderdaad waarvan je zegt van, nou, je weet van jezelf heus wel of je hoe actief je bent. Al is het soms ook een verrassing dat je soms op een dag heel weinig en soms heel veel stappen hebt gezet. Maar dat is een soort van gedrag waar je nog een voorstelling van hebt. Nou, die stemsensor, dat is zeker niet iets wat je overal gaat inzetten, maar voor die specifieke groep van COPD-patiënten zou dit misschien een hele grote stap vooruit kunnen zijn. Nogmaals, het is onderzoek en dat kan ook zeg maar niet effectief blijven, maar dat is denk ik het mooie en het interessante.
Ja, precies. Ja, en zo heb je ook, nou ja, wat ik laatst hoorde, de slimme wc-bril, waar je dus eigenlijk door op te zitten ook allerlei, nou ja, informatie weer krijgt die teruggekoppeld wordt, of naar een medicus of naar jezelf in een later stadium, waar je dan weer allerlei aanknopingspunten krijgt om je op een andere manier te gedragen. En nou ja, dat vind ik wel het fascinerende aan het gebruik van technologie. Waarbij ik inderdaad ook wel herken wat je zegt, ja, of het allemaal effectief gaat zijn om het daadwerkelijk echt de verandering of de oplossing gaat zijn voor gezondheidsproblemen. Dat moet allemaal nog, hè, bewezen worden. Maar ja, het opent wel een hele nieuwe scala aan mogelijkheden.
Ja, absoluut. En daar komen dan meteen weer juridische en ethische vraagstukken inderdaad. En ik denk dat we daar dus ook heel scherp op moeten zijn. Maar ook daarom is denk ik inderdaad ook weer die gedragsexpertise voor belangrijk. Niet alleen of dat juridisch en ethisch klopt, maar ook inderdaad heeft uiteindelijk die eindgebruiker, heeft hij daar iets aan. En ik denk dat je dan heel vaak erop neerkomt dat het meestal dit soort technologieën waarschijnlijk niet voor de algemene populatie zijn, maar voor mensen met ervaren problemen. En dat dekt ook, ja, dat dekt het niet af, is niet het goede woord, maar dat komt al deels tegemoet aan het juridische en ethische aspect. Om een heel ander voorbeeldje te noemen, ik heb me ook proberen aan te bemoeien tegen die coronamelder. En daarbij was vanaf begin af aan was de premisse, die moet anoniem zijn. Mm-hmm. En dat is heel goed, denk ik, dat dat de premisse was en dat de minister dat meteen aan het begin heeft gezegd. En ik snap ook waarom. De andere kant van de medaille, als je dan gaat kijken, dat er ook een hele grote groep mensen was die zei van, hey, want doordat die anoniem was, was die app natuurlijk ook veel minder slim dan die in theorie had kunnen zijn. Mm. En dat is juist goed, denk ik, want die app was bedoeld voor iedereen in Nederland. Maar er was een deel van Nederland dat zei van, hey, ik wil wel meer persoonlijke data vrijgeven, als daarmee de pandemie geholpen kan worden of als mijn naasten beschermd kunnen worden. Ja. En ik denk dat dat heel vaak zo is. En dat is volgens mij een voorbeeld inderdaad van, nou, dat was een extreem voorbeeld waar je echt een app voor heel Nederland ontwikkelt. Maar ik denk bij de meeste gevallen, als jij een probleem ervaart, dan wil je ook wel investeren met je data. Nogmaals, als natuurlijk de randvoorwaarden qua techniek en juridisch goed gedekt zijn. Ja. Maar dan wil je echt wel dingen voor jou, van jouw eigen data blootgeven als je daar ook iets aan hebt. En dat is denk ik iets anders dan een slimme wc-bril die we in heel Nederland willen gaan implementeren. Maar juist bij specifieke doelgroepen kan dat misschien een heel nuttige onderdeel zijn van een interventie.
Ja, nee, dat denk ik zeker. Dat echt heel belangrijk is, ja. Want tot slot, want waar wil jij naartoe? Wat zou jij willen bereiken in dit gebied? In het gebied in ontwikkeling met jouw leerstoel?
In mijn droomscenario zou dat bijvoorbeeld wat ik net gaf over die CPD en die sensor, dat zou dat bij iedere technologieontwikkeling, dat zou er al nagedacht worden van wat zijn de gedragsconsequenties hiervan en hoe kunnen we zorgen als het straks technisch werkt, dat mensen dit ook gaan gebruiken. Als dat de default mindset zou zijn, dan zou ik al heel blij zijn. En ik zeg dat nu eigenlijk bij technologie, maar ik bedoel het eigenlijk bij alles waar gedrag een rol speelt. Maar laat ik het heel bescheiden ambitie houden dat dat alleen al bij alle technologie die ze ontwikkelen zo is.
Ja, precies. Ja, mooi. Ja, mooi. Tot slot, ik vraag mijn gasten altijd om een gouden tip, in zoverre dat dat kan met gedragsverandering, maar soit. Een gouden tip voor mensen die bezig zijn met leefstijl en gedragsverandering. Wat zou jouw duit in het zakje zijn op dit gebied?
Ja, heel simpel gezegd. Kijk wat er allemaal een rol speelt bij gedrag. En ik kan het antwoord al geven. Nee, ik heb niet het antwoord dat het wel is, maar ik weet zeker dat het niet alleen maar kennis is. Dat er meestal inderdaad is het niet voldoende om aan je doelgroep te vertellen van, hey, gedrag X of Y is heel ongezond. Dat kan een startpunt zijn, maar dat is zelden de overtuiging of de motivatie of de verandering die nodig is om daadwerkelijk dat gedrag te veranderen.
Ja, precies. Precies. Dus roep vooral een gedragsexpert in als je meer hulp nodig hebt, is even de boodschap die ik daar uithaal.
Oh ja, dat zou volgens mij helemaal geen kwaad kunnen inderdaad. En dat is, volgens mij kan je dat alleen maar helpen om is dat een slimme investering voor het geheel vooruit te brengen.
Ja, precies. Hey Rick, enorm bedankt voor dit gesprek. Het tweede gesprek wat we hadden in een week. Want de technologie liet ons even in de steek het begin van de week. Maar ik ben enorm blij dat je nog een keer met mij wilde kletsen over dit boeiende onderwerp. Bedankt voor jouw kennis en kunde.
Graag gedaan, Roel. Tot ziens.
Hey, hoi hoi.
Hoi.
Het zit er weer op. Je luisterde naar aflevering 50 van de Leefstijl Lab podcast, waarin ik in gesprek ging met professor Rick Krutsen. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral een bericht voor ons achter. Waardeer je de afleveringen die ik maak? Je zou me enorm helpen met een kleine donatie. Check de show notes hoe je dit kunt doen. Door deze aflevering te delen en de podcast te volgen, help je me ook enorm. Dank je wel alvast voor de moeite. Over 3 weken ben ik bij je terug met de laatste aflevering van dit seizoen. Dan ga ik in gesprek met professor Reinoud Wiers over zijn nieuwe boek Akrasia. Akrasia is een begrip uit de Griekse filosofie en staat voor handelen tegen beter weten in. Ik ga het met Reinoud hebben over vrije wil, verslaving en verandering. Ik weet zeker dat je ook deze aflevering niet wilt missen. Tot de volgende, tot snel.